En die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 21 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 21, de eerste vijf versen.
Oh, Thank you.
handelingen daar van het 13e hoofdstuk tot vooraf, de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken, en van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 13. En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, en die met Herodes de viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeiden: De Heilige Geest zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. En toen vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. En deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest kwamen af van Seleucia, en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis verkondigden zij het woord Gods in de synagoge der Joden, en zij hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, bevonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus een verstandig man. En deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, verzocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houdende, zeide: O gij kind des duivels, vol van bedrog, van alle bedrog en van alle arglistigheid, een vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren? En u ziet, de hand des Heeren is tegen u, gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem een donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij die hem met de hand mocht leiden. En als de stadhouder zag het heen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heeren. En Paulus en die met hem waren van Paphos afgevaren zijnde kwamen te Perge, een stad in Pamphylië, maar Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. En zij van Perge het land doorgaande kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië, en gegaan zijnde in de synagoge. Op de dag des Sabbats zaten zij neder, en na het lezen der wet en der profeten zonden de overste der synagoge tot hem, zeggende: Mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreek. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide: Gij Israëlitische mannen, gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte, en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid. en heeft omtrent de tijd van 40 jaar hun zeden verdragen in de woestijn. En zeven volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan heeft hun door het lot het land derzelve uitgedeeld. En daarna omtrent 450 jaar gaf hij hun richters tot op Samuel de profeet. En van toen aan begeerden zij een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende verwekte hij hun David tot een koning, terwijlke hij ook getuigenis gaf en zeide: ik heb gevonden David, de zoon van Isi, een man aan mijn hart die al mijn wil zal doen. En van het zaad dezes heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Alzo Johannes eerst al de volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering. Doch als Johannes de loop vervulde, zeide hij: wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben de schoenen zijner voeten te ontbinden. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en de overste deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elke sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. Geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij gedood zou worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen nu de belofte die tot onze vaderen geschied is, dat namelijk God deze vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer tot verderving keren zal, heeft hij aldus gezegd: ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien, want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijke die gelooft gerechtvaardigd is. Zie dan toe dat over uw lieden niet komt hetgeen gezegd is in de profeten: ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baten de heidenen dat tegen de naaste sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige Joden genoten Paulus en Barnabas, welke tot hem spraken en hen vermaande te blijven bij de genade Gods. En op de volgende sabbat kwam bijna de gehele stad te samen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en u zelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld op het licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. En als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heeren, en er geloofden er zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad een verwekte vervolging tegen de Paulus en Barnabas en wierpen hen uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met een heilige geest. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is alles bijzonder wat er in uw woord geschreven staat. En het is ter, niet alleen ter overdenking waard, maar dat wij ook met diezelfde geest zouden bedeeld worden, zoals hier geschreven staat, met name in het laatste vers, dat de discipelen zich verblijden en vervuld werden met een heilige geest. O, want daar komt het maar op aan, door welke geest wij gedreven worden. En als het een kerkelijke geest is, dan is het tot de afval bestemd, want uw werk zal aan uw knechten gezien worden. En waar zijn ze? Gij hebt ze. Maar het is hier in het Westen, schijnt het een aflopende zaak, want het is alles afval wat de kerkklokken slaan. En dat is ook weer openbaar gekomen in die oude mensleer, waarin zij de oude Adam aan de tweede Adam plakken. Heren, oh, het is alles in de ongunst, is dat alles gebeurd. Gij hebt het alles toegelaten, omdat het alles is overgegeven. Met al die valse handreikingen die in onze dagen plaatsvinden. Onder de toelating kan er veel geschieden. Maar dat is niet in uw gunst. Want uw gunst, we hebben het ook gehoord uit hoofdstuk van Handelingen 13, dat ze hebben een koning begeerd, maar niet in mijn gunst. Saul, de zoon van Kis. En hoe is het met Saul afgelopen? Maar gij hebt David verkoren als de man naar uw hart, opdat hij uw wil zou doen. O Heere, dat dat ook door ons allen gekend mag worden, om uw wil te doen, want niet die daar zegt, maar die daar doet, de wil des hemelse vaders, die zal het koninkrijk Gods beërven. En Heere, gij hebt de prediking, de dwaasheid der prediking ingesteld om zalig te maken die geloven. O, dat het ook deze morgen mag geschieden, om wederom tot genade te komen, om niet in de zonde te blijven liggen, want gij zegt in uw woord, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus de rechtvaardige. O, dat we dan ons aan hem zouden uitleveren, want liever sterven aan zijn voeten dan nog één minuut voor eigen rekening te leven. Dan nog één minuut in de dienstbaarheid te leven. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. O, en gij zorgt er zelf voor, Heere, dat die doden ontwaken die gij daarvoor hebt bestemd. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. En daar moet alles aan getoetst worden. Want er staan zoveel toetsstenen in uw woord voor het ware geloof. Der wet gestorven, goden levend gemaakt, altijd in die orde. En de bekeringen die in uw woord beschreven staan, zijn allemaal toetsstenen waarmede ook de apostolische leer geheel in overeenstemming is. Want er staat niets in uw woord wat tegenstrijdig is. Ja, schijnbaar, in werkelijkheid niet. Het is alles naar uw heilige wil, door de heilige mannen Gods opgeschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. En tot op de dag van vandaag, hoewel er vele valse vertalingen in omloop zijn, hebben wij van u die Statenvertaling ontvangen uit uw hand, waarin ook zelfs daarin qua tijdsvertaling nog verkeerde dingen staan, want er is geen vertaling volmaakt. Maar ze kunnen het in onze dagen niet meer ontdekken, niet meer onderscheiden. Heere, gij komt er zelf aan te pas, want de Heilige Geest leidt ons niet in dwalen. De Heilige Geest leidt ons in al de waarheid. In de aflegging van die oude mens en in de opstanding en in het aandoen van de nieuwe mens Christus. Een gans nieuw schepsel. Geworden, al het oude is voorbij gegaan. Je ziet, het is alles nieuw geworden. Het is zoveel eeuwen geleden dat de reformatie is ingeluid door Dr. Maarten Luther en later ook voortgezet is door Johannes Calvijn en zoveel anderen. Heren, wat is er van geworden? Het is allemaal afval, afgevallen van de leer van de reformatie, van de Paulinische leer, van de leer van Christus. Want gij zijt een God die de goddeloze rechtvaardigt. Komt ook hier in dit hoofdstuk klaar en duidelijk openbaar, want er is niemand die u zoekt, ook niet tot één toe. Maar gij zoekt uw uitverkorene op en hij laat het woord prediken en ze komen tot bekering. Heren, dat het ook onder ons mag gebeuren. Dat wij ons in u zouden mogen verblijden. En er is altijd reden toe. Maar ook in de bekering van zielen, in de waarachtige bekering van zielen. Heren. Ga de rijen nog door, gedenkt uw kerk wereldwijd. De weduwe en de wezen. De zieken, de eenzamen, de daklozen. O, wat is daar in het Midden-Oosten aan de hand? We kunnen geen partij kiezen, want het volk Israël is ook aan het moorden. Maar gij zult ze desondanks tot bekering brengen, zoals het in uw woord staat geopenbaard. Heren, o, doe het haastiglijk, opdat gij weder zou komen op de wolken des hemels. Want de Satan maakt zich op om, ook al ware het mogelijk, uw uitverkorenen te verleiden. Heren, bewaar ons toch voor allerlei wind van leer. En dat we toch getrouw mochten blijven aan uw zaak. Om Jezus wil het aan. Ja, ik heb u het hele hoofdstuk gelezen, gemeente. Want het is wel een aaneensluiting wat er allemaal geschreven staat. En dat de apostelen en profetenleraars de Antiochieën waren. En dat de Heilige Geest Barnabas en Paulus afzondert tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Die zending geschiedde door de roeping des Heilige Geestes. En hoewel Barnabas en Paulus al van God geroepen waren als apostelen, want het staat duidelijk, komt dat openbaar dat Paulus en Barnabas reeds apostelen van Christus waren, maar dan zie je ook dat ze niet op eigen houtje die zending hebben bedreven. Maar daartoe door de Heilige Geest werden afgezonderd en uitgezonden. En toen vast in baden zij en hun de handen opgelegd hebbende, dat was geen apostolische handenoplegging. Dat was een instemmende handenoplegging. Dat staat ook in de kanttekening geschreven. Niet om hen daarmede tot apostelen te verkiezen, want daartoe waren zij tevoren van God verkoren en geroepen. Die handenoplegging, zoals Paulus Timotheus de handen oplegt, die apostolische handoplegging is niet meer geldig in onze dagen, ook hier al niet meer. Want er komt duidelijk openbaar dat met de apostolische handoplegging, ik heb het dan neergezegd, ook de gaven des geestes meekwamen, middelen. En daar komt in de tegenwoordige handoplegging niks meer mee. Er komt niks meer mee. Een kerk kan dat doen, maar ze hebben er in onze dagen een sacrament van gemaakt. Want dan wordt in die westerse kerk niemand in het aan bevestigd zonder die handoplegging. En dat is ook een wassen neus, omdat al die predikanten die de handen krijgen opgelegd niet onderzocht worden op bekering en roeping. En dat is ook met de zending zo, want dat zeggen ze, dat zegt die Veldman ook, dat is allemaal hun eigen verantwoording. Dat is een van God vervloekte opstelling. Want zo krijg je de geestelijke kanker in je kerk. Er moet wel degelijk onderzoek gepleegd worden. Dan legt niemand haastig de handen op. Dan moet onderzoek gepleegd worden. En dan wordt dat vormelijk en hoogkerkelijk. Die handoplegging wordt nog gehandhaafd. Het heeft helemaal geen waarde. Het heeft helemaal geen inhoud. En als we dan in het woord lezen dat Eldad en Medad die profeteerden in het leger zonder bevestigd te zijn. En dan zou Jozua eens even een stokje versteken. Toen zegt Mozes: wat? Ijvert gij van mij? Och, dat al de volle bezere profeten waren. En dus niemand neemt die eer aan tenzij hij van God geroepen is. Die goddelijke roeping, dat is alles. Dat is doorslaggevend. En als die er niet is, en als de bekering er niet is, ja, dan is het allemaal waardeloos. En we kennen dat ook uit de historie. Bunyan en Spurgeon zijn nooit kerkelijk ingezegend. Never. Maar ze wisten zich van God geroepen. Toen Bunyan werd veroordeeld dat hij niet meer mocht preken, toen zegt hij, ik weet me van God geroepen, ik heb jullie vergunning niet nodig. Kijk, dat is helemaal weg in onze dagen. Dat is allemaal hoogkerkelijk geworden, allemaal zo sectarisch en zwak. En als een kerk dat doet, die handoplegging, dat is allemaal best, maar ze hebben er een sacrament van gemaakt en dat is van God vervloekt. Want dan doe je net of dat je God bent. Maar zo is het niet hoor, want dan moet al die handoplegging, die kerkelijke roeping, alles dekken. Onbekeerdheid, geen roeping van God ontvangen en maar handen opleggen en maar uitzenden. Nou, dat is van God vervloekt. En de uitwerking daarvan, de schadelijke uitwerking daarvan, komt ook in onze dagen openbaar, die ze naar de zendingsvelden sturen. Die Akster, ik noem hem nog maar een keer, uit de kast gekomen, dat is een pedofiel. En dat was hij al voordat hij uitgezonden werd. Denk er goed om. Die is niet onderzocht, want het is allemaal hun eigen verantwoording. Dat is ook met die ambtsdragers in zegening zo in onze dagen. En die dominees die dat doen, die wassen hun handen onschuld. Maar straks sta je voor God. Whitfield zegt, ik zal nooit iemand inzegenen in het ambt waarvan ik niet de roeping en bekering heb onderzocht. Die dat niet kunnen vertellen, dat zijn hun dienstknechten van God. Dat is allemaal in onze dagen, is dat allemaal verkankerd, moet ik maar zeggen. Eigenlijk het Franse. Hij weigerde de kerkelijke bevestiging. Hij heeft het gedaan met haar. En ze gaven de rechterhand der gemeenschap. Dus al dat hoogkerkelijke zonder onderzoek van bekering en roeping heb geen enkele inhoud. Dus het heeft alleen maar schade op de gevolgen. En dat wilde ik even noemen omdat we dat gelezen hebben. Maar het gaat in deze reformatie-herdenkingsdienst. Geen enkele kerk kan de reformatie meer gedenken. Want ze hebben de reformatie de grond in getrapt. Met name de leer van de reformatie. Zoals Luther op grond van de schrift dat herontdekt heeft. Dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Luther zegt, daar staat of valt de kerk mee. Nou, die kerken zijn allemaal gevallen. Want ze hebben het allemaal de grond in getrapt. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. En zelfs de statenvertalers, sommige staten. Want je moet denken, die kanttekenaren... Dat heeft niet één man gedaan. Dat hebben verschillende statenvertalers hebben dat gedaan. En er zijn erbij die getrouw naar het woord en naar de zin en mening van de Heilige Geest die kanttekeningen hebben geschreven. Hoewel dat nooit boven Gods woord verheven mag worden. Net zo min de belijdenisgeschriften der kerk nooit boven Gods woord verheven mogen worden. En dat is wel gedaan. Want hoeveel eeuwen suddert dat al voort, die tweemensleer. Naar aanleiding van zonde 35 van de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 88, de afsterving van een oude mens, rooms, dat moet verworpen worden. Maar men is daar niet toe gewillig en bereid. Men is daar ook niet toe bekwaam. Want als je dat leert, die afsterving van die oude mens, dan bewijs je wel dat je nooit der wet gestorven bent. En hoeveel keer heeft Paulus dat niet gezegd? Ik heb er weer 2 artikelen over geschreven. Hoeveel keer zegt Paulus niet tot de gemeente Gods, gij zijt gestorven. En ze hebben er allemaal stervenproces van gemaakt. Allemaal uitgerekte godsdienst, processen leer. Nee, dat is niet naar het woord. De tekstwoorden die u kunt vinden voor deze morgen, kunt u vinden in het 39e vers van het u voorgelezen hoofdstuk. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd is, er staat in de Statenvertaling, gerechtvaardigd wordt. Dat is absoluut een valse vertaling. Want dat bewijst dat die kanttekenaar de orde leert van geloofrechtvaardiging. Dat leert de schrift niet. Dat leert de schrift nergens. Ook niet als er staat geschreven en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. De rechtvaardigmaking van de goddelozen, daar hebben ze allemaal de rechtvaardiging van de gelovigen van gemaakt. Dus als het zo is zoals hier staat en iegelijk die geloof gerechtvaardigd wordt, dan moet je concluderen dat je gerechtvaardigd bent. Wat een arme godsdienst is dat. Dat hoort al Gods volk uit de mond des Heren. Die vergeving der zonde, die rechtvaardig verklaring, want dat is eigenlijk een rechtvaardig verklaring. Dat God de goddeloze rechtvaardig verklaart op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Als hij dat loslaat, dan ga je in alles dwalen. Dat is de kerk van vandaag. Die hebben dat losgelaten. Want dat staat niet in de schrift. Ik heb er ook nog 20
Bijbelvertalingen op nagezocht, want ook in de grondtaal staat niet wordt, maar is. En ik wil het u wel even voorlezen. Niet dat ik met al die vertalingen meega door ze geheel te onderschrijven. Het gaat alleen over Handelingen 13, het 39ste vers. En er zegt bijvoorbeeld de New American Standard Bible: "And through him everyone who believes is freed from all things from which you could not be free through the law of Moses." En in de New International Version: "Through him everyone who believes is set free from every sin, a justification you were not able to obtain under the law of Moses." En de New King James Version: "And by him everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses." En de New Revised Standard: "By this Jesus everyone who believes is set free from all those sins from which you could not be freed by the law of Moses." En de King James, de oude King James Version: "And by him all that believed are justified." En dan schrijven ze in het meervoud: "From all things from which he could not be justified by the law of Moses." De English Standard Version: "And by him everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses." Dus al die vertalingen, ik zal er nog een paar oplezen. Ik wil graag bekende vertalingen. De Darby Translation, dat is ook een bekende vertaling. "And from all things from which he could not be justified in the law of Moses, in him everyone that believes is justified." Dat is justified. Daar zijn al de vertalingen wel over eens dat dat zo moet zijn. Zelfs in die moderne vertalingen, want dat gaat mij om de vertaling op zich, hè? De wijze van vertaling. "But through Jesus everyone who believes is free from all sins." En dan gaan we niet verder discussiëren of dat nou werkelijk wel letterlijk vertaald is. Want dan blijven we voor de rest bij de Statenvertaling en bij de King James. Wycliffe, dat is ook een bekende Bijbelvertaling: "From all sins of which he might not be justified in the law of Moses, in this each man that believes is justified." En je kan er nog meer vertalingen, maar ze zeggen allemaal is justified. Dus dat waren ook mensen die de grondtaal kenden. En dan is het wel heel apart dat deze Statenvertaler dit vertaalt en eigenlijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Want daarmee onderschrijven ze de wanorde van geloofrechtvaardiging. En dat heb ik u duidelijk uit Gods woord geleerd, dat dat niet zo is. Want de orde is, de Bijbelse orde is rechtvaardiging, geloof. En Abraham geloofde God, omdat hij door God, door de belofte des evangelies, gerechtvaardigd was. Dat ging eraan vooraf. En als je dit leert, en eigenlijk die geloof gerechtvaardigd wordt, dan heb je een geconcludeerde rechtvaardigmaking. Want dan ben je tot het geloof gekomen, zogenaamd. En dan moet je maar concluderen dat je gerechtvaardigd wordt, omdat het zo staat hier. Maar zo is het echt niet, hoor. De rechtvaardigmaking wordt ook ondervonden. Absolute waarheid. Als er staat geschreven dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Het begint met Christus, hoor. Het begint met Christus. Het begint niet met het geloof. De wedergeboorte begint met Christus. In orde. Want die ze gehoord hebben zullen leven. Die geloofd hebben zullen leven. Dat volgt er direct op. In orde. Het geschiet allemaal tegelijkertijd. Je kan er geen seconde tussen bouwen. Maar als je die wanorde gaat leren van geloofrechtvaardiging. Er zijn al bibliotheken met boeken volgeschreven die wanorde leren. Ook de boeken van A. Kort leren die wanorde. Geloofrechtvaardiging. Dat leert Gods woord niet. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Niet degene die geloven op voorhand. Die zoekt Christus ook niet. Christus zoekt het verlorene. Wie heeft er nou gezocht? Dat verloren schaap of de hoede herder? Het is toch zo eenvoudig. Neem alle bekeringen van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En toetsen aan de toetssteen rechtvaardiging geloof. Komt allemaal overeen. Komt allemaal overeen. Het is eerst de Heere die vrij spreekt. In de doorgang door de enge poort. Levi, volg mij. Zat die man daar in het geloof in dat volk portaal van de hel? Geloof je dat nou echt? Kijk, zo is de Bijbel, zo is Gods woord vervalst. Allemaal dat worden.
Nee.
Gij zijt gerechtvaardigd. En daarom gelooft gij in Christus. Het is alles door het geloof. Wel zeker. Want zonder geloof zal niemand God behagen. Maar de Heer is de eerste. De Heer is de eerste in de schepping. En de Heer is ook de eerste in de herschepping. Als je dat laat varen, dan ga je in alles dwalen. En dat is de kerk van vandaag. Ze hebben dat allemaal losgelaten. En daar vandaan wordt ook die oude Adam aan de tweede Adam geplakt. Dat gebeurt er als je leert dat Gods volk nog een oude mens is. Dan plak je de oude Adam aan de nieuwe mens. Dan heb je echt een valse leer. Dan heb je een Romeinse leer. Want dan zal Rome zich heel heerlijk bij voelen. Als er zo gepreekt wordt. Maar dat is niet naar de schrift. Dat is niet naar de schrift. En van alles waarvan gij niet kon het gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. En daar zijn ze nou allemaal zwanger van. Om toch die oude mens door de enge poort te smokkelen. Het is allemaal zinnenbeeldig, want in werkelijkheid kan dat helemaal niet. Die oude mens die komt nooit onder de genade. Die oude mens komt nooit door de enge poort. Dat is niet mogelijk. Die moet sterven. En dat gebeurt ook. Daar hoeven een kind van God... Ja, ik noem kind van God. Als je nog een oude mens bent en je staat voor de fase... Ik ben door de wet gestorven. Dan ben je nog een kind van God. Maar dan bedoel ik daarmee de uitverkorenen. De uitverkorenen. En dat zullen ze pas achteraf een naam kunnen geven. Want als je het ondergaat... Dan kun je er geen naam geven. Dan kun je er geen naam geven. Maar je weet één ding. Je weet één ding. De Heer is je verschenen van verre tijden en plaatsen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarin wordt Gods volk, daarin ontvangt Gods volk de vergeving der zonden. Het kindschap Gods en het eeuwige leven uit de mond des Heer. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Daar begint het mee. En als je dat allemaal gaat verdogmatiseren... In deze biblicistische opvattingen, nou Kobre gezegd, met die misvertalingen van de Statenvertaling zijn er al duizenden ter helle gevaren. Ja, had die man dat maar allemaal hersteld, had die Kobre, want die was er toen in staat om een Bijbelvertaling te schrijven. Die was er toen in staat. Maar ze zijn er nou in onze dagen niet meer toe in staat, want met die HSV, het is al een valse naam, herziende Statenvertaling. Dat is geen herziende Statenvertaling. Dat is een nieuwe vertaling. En dat is een vrije vertaling. Want al die woorden waar het op aankomt, die hebben ze verzwakt. Ze zijn al in de moederbelofte met die vervalsing begonnen. Het zaad staat daar met een kleine letter Z. Nou mensen, je gaat ermee ter helle. Want daar komt het wel op aan. Je zou zeggen, met al die preken over die oude en die nieuwe mens. In de verwerping van die twee mensen. Waar maak je eigen druk over? Nou, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Want alles wat niet overeenkomt met de leer van Christus, die overtreedt die leer. En die de leer van Christus overtreedt, die hebt God niet. Dus dan ben je niet bekeerd, ben je niet wedergeboren. Als die valse leraren die twee mensen leren, dat zijn allemaal valse leraren. Want ze zijn nu genoeg gewaarschuwd. En het kankert al decades voort. Dat leert Gods woord niet. Dat leert ook Paulus niet in Romeinen 7. Wel klaagt hij over het lichaam des doods. Dat is heel wat anders. Dat is het lijk van die oude mens. Maar die oude mens, die wordt gezet voor de eerste, voor de oude Adam, voor de gevallen Adam, voor ieder mens van nature. Want ieder mens van nature leeft onder de wet, onder de toorn Gods. Dat is die oude mens. En als je er wat anders van gaat maken, ja, dan doe je dat tot je eigen verderf. En we hebben ook geschreven, naar aanleiding van vragen over dat David in de zonde met Batsheba gevallen was. En die moord op Uria. Nou, moord is moord. De zonde is zonde. En ik zou niet het verschil weten, de moord op Uria, hoewel David dat niet eigenhandig heeft gedaan. Want dan had ik niet gedaan. Als hij het eigenhandig had moeten doen, had ik niet gedaan. Maar moord is moord. Hij heeft er opdracht voor gegeven. En dat is dezelfde zonde. Maar die moord, dan zou ik niet weten, het verschil weten, als een wereldsmens iemand vermoord. Ik zou, moord is moord. En daar is die ook hevig voor gestraft. Gods volk zondigt niet goedkoop. En ik heb gezegd, Jozef, die geconfronteerd werd met de verleiding van Potifera, stond in de volle wapenrusting Gods. En die was er tegen bestand omdat hij wandelde in de vreze des Heeren. Maar David op zijn dak van zijn paleis legde die wapenrusting af. Kijk, je moet goed verstaan, dat vlees, dat wordt nooit bekeerd. Dat lijk van die oude mens, dat moet Gods volk meeslepen tot een laatste snik, maar dat is niet hun eigen ik. Die oude mens onder de wet, dat is je eigen ik. En daarvan zegt Paulus, ik ben door de wet gestorven, ik leef nog niet meer ik. Daar verlies je je eigen ik. En niet bij je laatste snik. Want als je daar een processenleven maakt, dat je die oude mens moet afsterven, ja, dan moet je die mensen eens vragen, nou ben je 40 jaar op de weg, tenminste volgens je eigen getuigenis, hoeveel procent ben je nou die oude mens afgestorven? Want David, die was heel zijn leven al op de weg. En toen hij in de zonde van Bathsheba viel, toen verdampte heel die afstervingsleven. Want toen was hij weer een goddeloze van God. Dus hoeveel procent denk je dan afgestorven te zijn van die oude mens? Als je op je sterfbed legt? 0,0. Want het vlees is niet af te sterven. Nee, je bent gestorven. En dat is geestelijk te verstaan. Of je leeft nog als een oude mens onder de wet. En je bent ook met Christus gestorven. Paulus zegt in Romeinen 6. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En die oude mens is gekruisigd, daar hebben sommige mensen weer van gemaakt. De kruisgingen ze langzame dood. En dat rekken ze dan heel hun leven uit. En dat verstaan ze dan onder die kruising. Nou, Christus heeft geen 3 dagen kruis gaan. Nee. Dat is allemaal een biblicistisch verstaan. Een vleeselijk verstaan van de apostolische leer. Als wij het vlees en de bewegingen van ons vlees gekruisigd hebben, dan willen er velen onder verstaan, ja, ik ben ermee bezig. Nee, zegt Paulus, het is geschied of helemaal niet. Gij hebt, gij zijt, gij bent gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd is, hier staat dat geschreven. Een iegelijk die gelooft, is gerechtvaardigd. Dat is de leer van de reformatie. En dat was een doorbrekende, een ontwakende tijd toen Luther die 95 stellingen spijkerde op de slotkapel van Wittenberg. Hoewel er nog vele Roomse trekken in staan. Maar je moet goed verstaan, Luther stond aan het begin. En de nadere reformatie heeft dat niet beter gemaakt, want dan hebben ze de wet weer naar binnen gehaald. Net als de Puritijnen hebben gedaan. En daar ontstaan al die dwalingen weer uit waar we in onze dagen mee vergeven zijn. Want er is nooit echt een nadere reformatie gevolgd op de reformatie. Nee, die reformatie is eigenlijk een doodgeboren kind. Ja, daar hebben er maar enkele hebben die leer verdedigd. Met name Kolbre. Die is zuiver over de leer van de oude en de nieuwe mens. Die kon ook geen twee mens leren. Want hij was der wet gestorven. Als je die twee mens leert, dat is het bewijs dat je nooit ter wet gestorven bent. Ja, want dan hou je Hagen en Ismael aan de hand en die koester je en die geef je ook nog een kamertje in je huis. Geestelijk bedoeld. Nee, werp de dienstmaagd uit. Dat is die oude mens. En haar zoon, dat zijn de werken van die oude mens. Want de zoon der dienstbare zal niet erven met de zoon der vrije. Nou, het is zo helder en klaar in Gods woord. En ik heb het uit Colossens ook. Gij hebt die oude mens uitgedaan en de nieuwe mens aangedaan. En de nieuwe mens is Christus, hè? Dat is niet Gods volk, dat is Christus. Dus doet aan de Heer Jezus Christus. Daar is hetzelfde mee gezegd. En voor Gods volk geldt, gij hebt hem aangedaan. Gij zijt die oude mens gestorven. Ja, als hij daarvan afwijkt. En daar zijn ze allemaal van afgeweken, want de een durft het voor de andere niet. Nou, dat is geen kwestie van durven. Als je dat van de Heer hebt geleerd, ik ben door de wet gestorven. Opdat ik Goden levend gemaakt zou zijn, dan kun je die twee mensen nooit meer leren. Dat is niet mogelijk. Die dominees, weet je waarom? Weet je wat eruit voortgekomen is? Die ondertekening van die Nashville-verklaring. Dat komt voort uit die twee mensleer. En daarin hebben ze Christus opnieuw gekruisigd. Al die 235 dominees hebben Christus opnieuw gekruisigd met die sodomitische Nashville-verklaring. Want dat doe je dan. Dat doe je dan. Daar is een hele antinomiaanse leer uit voortgekomen. Allerhande roepende zonden worden gekessend en gelegaliseerd binnen de Reformkerken. En daar komt dat uit voort. Die tweemensleer, dat is de baarmoeder van alle dwalingen gebleken. Nou, dat is door de tijd wel bewezen. En ze laten zich niet corrigeren. David zegt nog, de rechtvaardige sla mij. Het zal mijn weldadigheid zijn. Petrus liet zich nog bestraffen in Antiochië. Dat is compleet verdwenen. De roeping van Jeremia wordt nou gelasterd als zij de godsvolk tegen elkaar opzetten. Nou, je zal het in de verdoemenis bewenen als hij zulke laster bedrijft. Want dan komt het tot de zonde tegen de Heilige Geest en dat zijn onverzoenlijke zonden. Maar ze durven wat in onze dagen. Ze durven wat. Want ook als Gods volk in de zonde valt, vanwege dat lichaam des doods, vanwege de aanporring des duivels, dat zie je bij die volkstelling die David bedrijft, ten spijt van de waarschuwingen van die onbekeerde Joab, David ging door. Maar hij kon die aanporring de duivel niet de schuld geven. Want uit Nathans mond klonk, gij zijt die man, gij zijt die man. En als we dat nooit geleerd hebben, gij zijt die man, dan weten we echt nergens van. Dan weten we nergens van. Want David kwam er wel zo mee in de schuld dat hij plat op de grond viel vergoot. En de Heer heeft toch dat kind afgenomen, weggenomen. Want dat zijn wel gruwelijke zonden. Gods volk kan zich daarboven niet verheffen. Want de Heer Jezus zegt, als je een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je reeds overspel met haar bedreven. Dus de begeerte in je hart is de daad zelf. En dat is ook allemaal wegvertaald met die celibatair verklaarde sodomie. Dat is echt van God vervloekt hoor. Daarom legt de vloek op alle kerken. Nou, Lodestein heeft het al gezegd. In 1600. En ze denken allemaal hè, dat het roze geur en maneschijn is. Mensen, mensen, mensen. Het is allemaal afval wat de kerkklok slaat. En dat houdt in dat de Heer die gaat door. Die gaat nou de kerken voorbij. Met al hun bedrijf van godsdienst en zending. Want dat zijn allemaal kaarsoffers. Daar geeft God geen cent voor. Hij gaat door buiten de legerplaats. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Want de Heer gaat door ook met het installeren van zijn knechten. Met het roepen van zijn knechten. Er komt geen kerk meer aan te passen. Ik weet het uit mijn eigen leven. Spurgeon zegt, een kerk kan niet mijn roeping meer waardevol maken. Ik weet me van God geroepen en dat is me genoeg. Nou, het is ook genoeg. Bunyan precies hetzelfde. Eldert en Medad. En die kerkelijke bevestiging zou niet verkeerd zijn als de toetssteen van die goddelijke roeping maar wordt aangelegd. En dat wordt dan net niet gedaan. Dat schuiven ze allemaal af. Ja, dat is allemaal eigen verantwoording. En straks blijft God. En dan zal de Heer van u afeisen, predikanten, met al dat inzegenen van die onbekeerde ambtsdragers, zal God dat bloed van uw hand eisen. Maar ze kennen God, tante Lene zou zeggen, ze kennen God niet. Want als je God kent in de waarheid, dan durf je dat niet te besteken, die goddeloosheid die in onze dagen bestoken wordt. En dat gaat altijd met het belasteren gepaard, want dat staat hier ook geschreven, dat de Joden, de schare ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Dat doen die dominees. Ze doen het allemaal. Want met die ondertekening van die Nashville-verklaring ben je de leer van Christus al ontbelasterd. Denk er goed om, dat hoeft altijd niet in woorden te zijn. Dat kom ik uit in wat je doet. En natuurlijk komt het uit in wat je leert. Ik heb die Vlastuin, en niet omdat ik, dat is gewoon een feit. Hij kent in die kerk, kent die zoveel lasteringen uitbraken. Hij wordt niet onder de tucht gezet. Er wordt nog niet eens een woord aangewijd. Zo ver zijn die kerk al van God afgevallen, van zijn woord afgevallen. Van de leer van de reformatie afgevallen. Kan allemaal. En Gods ware getuigen, die worden belasterd. Die worden eruit getrapt. Nou, gezegende uittrapping. Ze hebben de Christus en schriften ook de kerk uitgetrapt. En aan het kruis geslagen. Je kan Christus niet meer zuiver preken, al blijf je in die revelkerk. Want het is allemaal zo sodomitisch als de hel. Daar kan je niet in blijven. En als je het wel doet, dan bewijs je wel dat je geen genade hebt. Dat is heel eenvoudig. Gaat uit van haar, mijn volk. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, maar al die predikanten die twee mensen leren, die tonen een schoon gelaat naar het vlees, want dat is precies hetzelfde als dat sneetje wat die valse leraren de Galatiërs leerden. Er moet nog een sneetje bij. Nou, dat is die tweemensleer. Dat is die tweemensleer, mensen. Dan doe je nog iets bij het werk van Christus. Bij de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dan wordt een sneetje bij. Dan moet die oude mens nog aan toegevoegd worden. Maar je zit dan wel de leer van Christus te overtreden. En dat gebeurt al decades. En er komt geen reformatie op. Wat de Heer me ook laat zien. Want afval van afval is geen wederkeer. Dan legt de vloek op. Ja. En als dat godsdienstige Westen nou denkt en een zucht slaat. En dat het nou in Oekraïne. Want daar horen ze nou niet meer over. Hè? Er wordt al over overgave onderhandeld. Oekraïne is totaal verslagen. Maar dan moet je nou maar niet denken dat God dat oordeel heeft afgewend. Als hij dat denkt. God moet nog afrekenen met Nederland. En daar is hij al hard mee bezig. Want je krijgt nou een government. En dat is wel wereldwijd. Maar als dat in een reformatieland geschiet, is het een dubbel oordeel. Dan zou je weten wat je gedaan hebt. Dan zou je weten met al je gezwijg. Dat je een dubbel oordeel ontvangt. Ik dacht vannacht nog. Moet eens kijken. Die Rut. De emigratie van Rut. Hoe dat bij God vandaan als vanzelf geschiedde. Het gaat vanzelf al veel omhaal, joh. Rut heeft niet met Orpa geraadpleegd van, joh, wat denk jij ervan? Al die onmogelijkheden, al die Joodse naturalisatie, hoe zou dat allemaal kunnen, dit en dat. Dus lees je dat in het woord? Nee. Nou, als je met de zulke nog kunt wandelen, hand in hand, want dat is ook altijd het bewijs dat een Belial, met een glimlachend vriendelijk gezicht, een Belial wandelt altijd hand in hand met de vijanden van Christus. Maar Rut, die kon Orpa geen hand meer reiken. Nee, zij kon geen omgang meer hebben met die afgodendienst die Orpa bedreef. Nee, ook niet. En dat gaat vanzelf al vele maanden. Ze kleefde Naomi aan, ze zegt, uw God is mijn God, uw volk, mijn volk. En waar u sterft, sterf ik. Als dat ook niet is, is het niks. Dat moet beproefd worden in je leven. En al dat halfslachtige, het is allemaal rijke jongelingsgodsdienst. Want als het erop aankomt, wat de Heer Jezus zegt, die niet verlaat huis, wat hij bezit, vrouw, kinderen, noem maar op. En er staat allemaal of, want het geschiet niet allemaal tegelijk. Maar als hij daar geen afstand van kan nemen, ben je een rijke jongeling, want die ging bedroefd heen. Hij kon er geen afstand van nemen. Laat staan zijn kruis opnemen en Christus volgen op de weg. Ze trappen het allemaal overboord. En weet je wat dat is? Christus naar de stijl te slepen en hem in de diepte te pletter te horen. Dat is de kerk van vandaag. Dat heeft de Heer hem wel duidelijk laten zien. Want de vijandschap die Jeremia ondervond tijdens zijn ambtelijke bediening, profetenbediening, is exact precies hetzelfde als wat er in onze dagen gebeurt. En als die bediening gaat gelasterd worden, je valt ermee in de verdoemenis. Want voor die Joden had God geen genade. Bid niet meer voor het volk. Want die lasteren zichzelf de hel in. En dat staat hier ook geschreven. Zie toe. Kijk, staat er nog ook. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen. Een werk het welk gij niet zult geloven. Ze zullen het niet meer geloven. Zo het u iemand verhaalt. Ze zullen het van zich af blijven werken. Die dominees die in die sodomitische kerken blijven, die zullen zich nooit meer bekeren. Dat heeft de Heer me ook wel laten zien. En als je buiten die kerk verkeert en je bekeert je eigen ook niet, dan kom je in dezelfde kuilen. Dan kom je in dezelfde, dan maakt God geen onderscheid. Nou echt niet. Nee. Want het komt er maar op aan. Als je buiten de kerk verkeert en je luistert preken, of je daar als een rijke jongeling zit, of als een kind van God. Ken je dat? Jaar achterheen allemaal buiten de handen van God blijven? Nou mensen, ik weet me de God opgezocht in mijn leven. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat het dood voor handen scheen. En niemand meer zorgde voor mijn ziel. Ken je buiten God nog leven? Kun je dan deze wereld nog door? Ongelooflijk. Oh. Kun je dan een godsdienst bedrijven? Buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.
En het wordt ons toch zo na aan de schenen gelegd. Komt herwaarts tot mij, al die vermoeid en belast zijn. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom koop te nemen. Het wordt ons zoveel toegeroepen. Maar een mens, een dood mens, zal er niet op reageren. Want dat aanbod van vrije genade maakt een mens dubbel verdoemelijker. Want dan zal het straks klinken. Ik heb het u laten prediken. Maar gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Want mensen, godsdienstbedrijven, dat is geen ding. Nee. We reizen alle naar een oneindige, nimmer eindigende, zei Gods oude volk vroeger, nimmer eindigende eeuwigheid. Nou is nog een geldige uitdrukking. Haast u en spoedt u om uw levenswil. Escape for your life. Om de toekomende toren te ontvlieden. Hoe zoudt gij die ontvlieden als gij op zo'n grote zaligheid ging afslaan? Zo is van zin. En wel van het 8e en 9e vers van Psalm 21. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Uw wraak zal hen verslinden. Uw rechterhand zal eens met kracht vernielen en verslaan hen die uw rijk weerstaan. En het 9e vers, 8 en 9 van Psalm 21. lezing van onze tekst worden ook zo lezen. Een iegelet die gelooft, gerechtvaardigd is als een goddeloze. Want dat is de leer der schrift. God rechtvaardigt die niet naar hem zoeken. God rechtvaardigt die hem niet kennen, die niet in hem geloven. En dan gaat het werk der wet aan vooraf. Het werk van de bediening des doods. Ontdekking, vervloeking, verdoeming, doding. Daar hoor je niet meer over. Want de wet is de bediening des doods. God heeft een wet gesteld. Omdat de mens zo voorwaardelijk is geworden door zijn val in het paradijs. Een mens is voorwaardelijk geworden. Er worden in Gods woord geen voorwaarden gesteld om tot Christus te komen. Maar de mens is voorwaardelijk geworden. Niemand komt tot de Zoon. Tenzij de Vader hem trekken. En al komt hij tot de Zoon met geloof, dan gaat hij je voorbij. Want die komen tot de Zoon als een dode. Worden ze gesleept tot aan de voeten van Christus. Want niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En dan komt de opwekking. Dan komt die geestelijke opwekking uit de doden. Dan gaat de Heer Jezus spreken tot die doden. En die doden die zullen horen, die ontwaken, die staan op uit hun Adamsgraf. Hoe is het in de wereld mogelijk dat dit allemaal vervalst is? Hoe is het in de wereld mogelijk? Ze zijn buiten bijbels gaan, al die predikanten zijn buiten bijbels gaan preken. Hebben allemaal een wedergeboorte uitgedacht die in de schrift niet gevonden wordt. Want de wedergeboorte is niet in strijd met de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. In diezelfde uren worden ze wedergeboren. Kijk maar wat er bij Christus aan het kruis uit zijn zijde liep. Bloed en water. Het bloed tot vergeving der zonde en het water tot de wedergeboorte. Dat is geen heiligmaking. Dat hebben ze er ook allemaal van gemaakt. Dat goden leven, daar hebben ze ook allemaal heiligmaking van gemaakt. Dat is het niet. Weet je wat verlaten is, ook door die twee mens leer? Christus voor ons. En daar wordt Gods volk geregeld in bevestigd. In Christus voor ons. Als je daar nooit de kracht van hebt gesmaakt, dan weet je nergens van. Ik voor u, daar ga je anders de eeuwige dood op moeten sterven. Christus voor ons. En nou bouwen ze alles op Christus in ons. Allemaal ingebeeld. Allemaal ingebeeld. Want dat ziet op de gemeenschap, dat ziet op de wandel. Zoals Jozef die verzoeking van Potifera kon wederstaan. Maar als je die volle wapenrusting aflegt, volk des Heren, dan ben je niet alleen tot hinken en zinken gereed, dan ga je erin vallen. Ja, dan ga je echt vallen. En dat zien we natuurlijk bij alle Bijbelheiligen, bij Noach, noem maar op. Veel wijverij. In het Nieuwe Testament kom je die veel wijverij niet meer tegen. Dat heeft de Heer in de oude bediening nog toegelaten bij zijn kinderen. Maar het is al zo niet geweest. Het is al zo niet geweest, want daar komen ook allerlei ongerechtigheden uit voort. Je ziet het in Salomo, in het leven van Salomo. 900 vrouwen en zoveel bijwijven. En dan gaat hij de altaren van de Moloch bouwen om die vrouwen een gunst te doen. Want dat was niet in Salomo om dat te doen. En wat hij die vrouwen niet had, had hij nog gedaan. Dat moet je echt onderscheiden. Want ook Salomo leefde door het geloof uit de Zoon van God. Heb ik heerlijke hoofdstukken in de Bijbel geschreven door de inspiratie des Geestes. Maar als Nehemia uitdrukkelijk waarschuwt, of Ezra, ik weet niet precies wie het was, maar uitdrukkelijk waarschuwt voor de zonde van Salomo, dan is dat niet ter navolging. Nee, en hij is er ook gruwelijk voor gestraft. Het rijk is in tweeën gescheurd. En wat er nou in het Midden-Oosten gebeurt door die Netanyahu, want hij beroept zich wel op Jesaja, maar dat is natuurlijk allemaal zo judaïstisch als men wezen kan. Dan denkt hij ook nog dat de wrake gods nog geldt zoals die in het Oude Testament is geopenbaard geworden tegen al die volken. De grote vijand van Christus. En ze moorden aan allebei de kanten, dus je kan geen partij kiezen hoor. Denk er goed om. Als God het volk de Joden gaat bekeren, gaat het allemaal veranderen. Dan gaat het in één klap veranderen. Want dan komen ze tot het geloof in degene die ze doorstoken hebben. Als je nou partij kiest voor Israël, dan ben je een grote vijand van Christus. Denk er goed om. Ook als het zijn de beminde om der vaderen wil,
Dan ken je al die ongerechtigheid, want ze kermen wel over die holocaust, maar nou zijn ze er zelf mee bezig. Nou, dat ken echt niet. Nou, nou, absoluut niet. Daar komt de Heer nooit in mee. Echt niet. Nee, dat is geen rechtvaardige strijd meer. En die heeft Poetin wel bedreven in Oekraïne. Ja, want er zijn de Minsk-akkoorden geschonden en ze willen raketten zetten aan zijn grenzen. Hij zegt, nou is het afgelopen. En die Russisch sprekende Oekraïners, die werden uitgemoord, geterroriseerd. Als je het niet onderzoekt, dan weet je dat gewoon eens. Hij voert een rechtvaardige strijd. Er zijn natuurlijk ook, ja, gezinnen die daar geen hand in hebben, die moeten er ook onder lijden. Ja, dat is oorlog. Maar nou zijn de Israëli's er op uit om ook die vrouwen en kinderen te bombarderen. Dat gebeurt letterlijk, hoor. Dat gebeurt letterlijk. Nou, daar gaat ik nooit mee. Never. Dat is moord in koele bloeden. En als er natuurlijk bij die Russische beschietingen ook burgers om het leven komen, dat is niet de bedoeling van Poetin. Hij zegt, want Oekraïne behoort eigenlijk bij ons. Dat is ook zo. Oekraïne behoort bij Rusland gehoord. Voor Poetin is dat geen vreemd volk. Maar hij moet het wel doen, omdat het Westen daar een stook is geweest en het Westen heeft het verloren. Gelukkig verloren, ja. Nou, de VS is daar wel op zijn gezicht gevallen met die proxyoorlog. En nou zijn ze weer in het Midden-Oosten bezig. Weer moet de VS zijn eigen daad mee bemoeien. Ziek, ziek, ziek. Maar de Heer weet ze wel te vinden, want heel dat Babylonische Amerika en Europa gaat eraan. Het gaat er echt aan. En als je nou een zucht van verlichting slaakt, terwijl je altijd Poetin hebt gebrandmerkt als een terrorist, nou denk erom dat God je dat ook kwalijk kan nemen. Denk er goed om. En ik ga niet voor Poetin op zich pleiten. Ik ben ook geen waar christen. Maar je moet het wel goed zien wat er gebeurt en de hand Gods daarin opmerken. Dat moet je wel goed zien. Zie dan toe als je deze dingen natuurlijk waarvan hier geschreven is, niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes. Want die leraars van Mozes, die eisten er een sneetje bij. Dat is hetzelfde hoor, denk er goed om. Dat gaat heel geraffineerd ook in onze dagen. Een schoon gelaat tonen naar het vlees, hoogkerkelijk te zijn, maar een sneetje erbij. Je moet die sodomiecellen beteren. God ga je echt verdoemen als je daarmee meedoet. Want dat is het offer van Christus te niet doen. Dat is zijn bloed vertreden. Dat is zijn naamlaster. Dat is Christus opnieuw kruisen. Want hij is voor de zonde gestorven. Om ze in het leven van zijn volk teniet te verklaren. Hij heeft de dood overwonnen. Dat staat toch geschreven in Romeinen 6. Dat Christus eenmaal der zonde gestorven is. Daarin komt tot uitdrukking dat die zonde en die dood en die heersende wet verslonden heeft tot overwinning. En de roemtaal des geloofs is: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Als je daar niet in onderwezen bent, je gaat echt alles mixen. Je gaat echt alles mixen. Daar komt het echt op aan hoor. Daar komt het echt op aan, op die zuivere leer van Christus. Om die te ondervinden. En daaruit te leven. Want dat is het leven. De leer van Christus is het leven. Dat is maar geen dogma. Nou ja, het komt er niet zo op aan. Wij geloven ook in Christus. Ja, dan moet je die mensen maar eens onderzoeken. Hoe is Christus dan in je leven geopenbaard? Hoe ben je aan hem gekomen? Hoef je niet direct te vragen hoe ben je er wet gestorven? Want die vraag die kan niet één kerkmens meer beantwoorden. Omdat ze er niet in onderwezen zijn. Alle dominees spreken nooit over Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet gestorven. Want ze kennen het zelf niet. Nee, we zijn stervende. Nou, dan zal God je voor eeuwig verdoemen. Want de toetssteen is: ben je gestorven? Want indien gij met Christus gestorven zijt, zo zult gij ook met hem leven. En als je stervende bent, dan gaat God je voorbij. Heel eenvoudig. Nou, dat is een slachtofferrol. Die uitgerekte processen leren is een slachtofferrol. Nou, die gaat God echt voorbij. Die zoekt Christus niet. Want hij is van de Vader gezonden om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dat is ook een toetssteen hoor. De toepassing van het evangelie is al alleen voor verloren zondaar. In de aanvaring van je welverdiende straf. En dan zal het blijken dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem was. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is het bevrijdende evangelie. En die twee mensen leer, dat is een slavenleer. En hoe is het in de wereld mogelijk dat dat al decades heerst? Ja, en wie dat geleerd hebben, interesseert me niet. Gods woord leert dat nergens, die twee met weer. Helemaal nergens. Wel dat Gods volk het lichaam der zonde nog overhoudt. Na die oude mens dood. Ja, ja, maar daar is het leven uit. Want als je die twee mens leert, dan ben je half verlost. En dan ben je half wedergeboren, het wedergeboren deel en het onwedergeboren deel. En dat is in de hel gesponnen, die leer. Dat leert Gods woord niet. Nee. En als je dan in de zonde valt, kun je die oude mens de schuld geven. Nou, dat gaat echt niet op, hoor. Dat gaat echt niet op. Gij zijt die man. Dan komt het openbaar dat wij geen bestaan voor God hebben als wij niet in de Here blijven. Er is geen afval der heiligen. Ook niet bij David. Nee. Maar hij is hersteld geworden, net als Petrus hersteld is geworden in Gods gunst en gemeenschap aan de zeven Tiberius. En ook al toen hij naar buiten ging en bitterlijk weende, dat kwam vanwege de liefdesblik van Christus. Ja, daar hou ik niet onderuit. In onszelf aangemerkt, geheel vleeselijk verkocht onder de zonde, zegt Paulus. Maar dat is maar niet een term, dat is maar niet een slogan. Nou, absoluut niet. Dat is de inleving en dan wordt Gods volk zo hevig bestreden dat zij verlangen om van dat lichaam des doods verlost te zijn. Ik jaag daarna, zegt Paulus, niet om bekeerd te worden, om verlost te worden van die oude mens, want daar was die van verlost. Maar ik jaag daarna naar de hoogste trap van de wedergeboorte, dat is het hemelleven. Dat is het hemelleven. Dat volmaakte heilige leven die we in Christus reeds hebben. Want dan breekt de roemtaal door het nochtans des geloofs. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Anders is het allemaal menscentrisch. Val je dat niet op dat de huidige preekings hebben Christus wel in de mond, maar ze kunnen niet verklaren hoe ze aan hem gekomen zijn. Ze kunnen niet verklaren wat eraan vooraf gegaan is. Want de Heer werkt altijd en overal in de orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. Altijd. Daar wijkt hij nooit vanaf. Als je ellende niet rechtelijk kennen, wat moet je dan met Christus doen? Dan maak je een speelbal van. Dat is de kerk van vandaag. Die hebben van Christus een speelbal gemaakt. Een Sinterklaas. Nee. Nee, gij zijt duur gekocht. En dan wordt je de leer van Christus zo dierbaar. Dan ga je de Bijbel aan je hart drukken. En dan ga je niet van afwijken. Ja, we zijn afwijkers. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Vallen, maar er niet meer in leven. Nee. Want uw leven is met in Christus verborgen bij God. Dan kun je er niet meer in de zonde leven, mensen. Dan zeg ik, hedenaard, hedenaard. En dan word je geen pilaarheilige. Dan word je niet de engelen gelijk, zolang je in deze zijde van het graf bevindt. Maar dan zoek je altijd weer zijn aangezicht. Om een woord uit zijn mond te vernemen. Of al was het een klap, liever een klap dan helemaal niks. En dan krijg je een kus. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is toch wat, dat heeft David ook ondervonden. Toen hij zijn bed doorweekte met tranen vanwege die zonde met Batsheba. Toen heeft hij ook van zere wegen, heeft hij ondervonden. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat kunnen ze in onze dagen niet meer onderscheiden. Dan zeggen ze, ja dat was allemaal die oude mens, dat is die oude mens niet. Dat is Christus belasteren als hij dat leert, die twee mensen. En dat geschiet hier ook door de Joden, dat waren ook van die twee mensen. De schare ziende werden met nijdigheid vervuld en wederspraken, geen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Nou, dan zegt Paulus, als u uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, dan keren we ons tot de heidenen. Maar zo is dat nog een keer. Je hebt hier in het Westen, nou, in Amerika klinken er, en zeker voorwerpelijk, nog zuivere geluiden. Maar voor de rest in Nederland? Nou, je hoort echt niks. Het is één groot graf. Ook op politiek gebied. Ja, er klinken nog wel een beetje een paar stemmen, maar er is niet een echt getuigenis tegen. Van der Staaij heeft bijvoorbeeld nooit een abortusverbod geëist. De lafaard. En Gods gebod is niet meer haalbaar. Wat heeft God ermee te maken? Hij handhaaft zijn gebod. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Daar hebben ze allemaal mee afgerekend. Artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis hebben ze allemaal mee afgerekend, want het is niet haalbaar. Theocratie hebben ze allemaal overboord geworpen. Maar straks sta je voor God. Elk waar kind van God is een theocraat die gelooft in een theocratische God. En buiten die term is alles afgoderij. Is alles afgoderij. Democratie, godsvolk, die behoren daar niet toe. De meeste stemmen gelden. Godsvolk kan nooit op een democratische politiek stemmen. Dat is ook een wassenneus, want democratie bestaat helemaal niet meer. De besluiten zijn al lang gemaakt. Rutte zit al 16 jaar, mensen, dat is nog nooit voorgekomen. Hou even op. En ze hebben die onzin niet door, dat boerenbedrog niet door. Nou, het is echt ongelooflijk. Het mensdom gaat eraan omdat het zonder kennis is. En dat is natuurlijk in de eerste plaats zonder geestelijke kennis. En ook binnen de kerken heb God die kennis weggenomen. De sleutel tot de kennis van Gods heb God weggenomen. De gave des onderscheids heb God weggenomen. Het is echt ongelooflijk. Ongelooflijk. En dan zeggen ze, wij zijn vroom, net als de broers van Jozef, hadden ook geen kennis. Ze wisten nergens van. En ze waren vijandig tegen Jozef, dat hadden ze wel laten blijken, hadden ze hem verkocht als slaaf naar Egypte. En dat moest ook allemaal voor Jozef nog medewerken ten goede. Maar denk erom dat ze daarachter gekomen zijn en dat ze Jozef eigenlijk in de dood hebben gegooid. Daar zijn ze wel achter gekomen wat het gevolg van die zonde was. Ja, de Heer heeft zich nog over hen ontfermd, want Jozef was ook een type van Christus. Toen hij zich bekend maakte aan zijn broers. Maar dat is wel een weg geweest, hè? Dat is wel een weg geweest. Ja, de genade is niet goedkoop. Nee, gij zijt duur gekocht. Genade is niet gratis. Nou, God strooit er niet mee. Nee, het wordt particulier toegepast. Particulier, wij leren op grond van Gods woord. Een particuliere verzoening. Niet een algemene verzoening. Een particuliere verzoening. En dan kunnen al degenen die dat ondervonden hebben zeggen, we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is echt een toetssteen, hoor. Zoals die Samaritaanse vrouw terugkeerde naar de stad Sichar met de lof op de lippen. Komt zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Van dat alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd is. Ik kan ook zeggen, een iegelijk die gerechtvaardigd is, gelooft. Als je dat er niet in leest, en ik kan het u natuurlijk met alle brieven van Paulus, kan ik het u bewijzen, dat de orde, de Bijbelse orde, is rechtvaardiging geloven. Dat is de werkelijke reformatie. En Luther werd ermee in de ruimte gezet, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Dat is uit Christus leven. Ja. En toen werden de gordijnen voor hem open gedaan. Daar kwam hij mee in de vrijheid. Maar als je het geloof op de eerste plaats gaat zetten en Christus op de tweede plaats, een godslastering. Ik moet het zo maar zeggen, mensen. En dan haal hij alles in huis. Hagar en Ismaël haal hij allemaal in huis. En die kan je koesteren tot je dood. En dan kom je erachter dat je eigen voor eeuwig hebt bedrogen. Want dat is geen vrijblijvendheid als Paulus zegt, werp de dienstmacht uit en dan zo. Het is geen vrijblijvendheid. Nou, dat gaat echt gebeuren in je leven. Als je God vreest. Dan heb je de wet buiten de deur gevoerd. Wat Paulus hier zegt, om door de wet gerechtvaardigd te worden, door de wet van Mozes gerecht, dat heb je buiten de deur gevoerd. Dan heb je die oude mens afgelegd. Want Paulus vergelijkt dat ook met een kleed. Dat kleed van die oude mens afgelegd, afgeworpen, om bekleed, om overkleed te worden met de mantel der gerechtigheid van Christus. Christus streeft niet in het huwelijk met een oude mens. Nee. Hij maakt van een hoer een reine maagd aan. Het wordt niet meer verstaan. Omdat het niet meer gekend wordt. Waarom houden ze er allemaal aan vast? Omdat ze nooit de wet gestorven zijn. Want dan wordt Christus aan je ziel geopenbaard. Dat is het einde van de wet. Dan ben je het einde gekomen van de bediening des doods. Dan hebt hij een stof gelegd als een lijk. Om goden te leven. Om goden levend gemaakt te worden. Kun je er niet doen. In die orde werkt God altijd. Dan leg je eerst in het stof des doods. Geestelijk. Als ik kom erin door tegenspoed, bezwijkend. Ja, in die weg gaat het altijd. Ja. En dan staat er hier geschreven, maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende, dat krijg je alleen als je die oude mens doodgestorven bent, anders word je nooit vrijmoedig. Anders zit je altijd maar te zuchten onder die weg, in de dienstbereid. Nee, Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch na de maal gij hetzelfde verstoot en u zelf het des eeuwige levens niet waardig oordeelt. Dat deed die rijke jongeling ook. Want Christus zegt, verkoop al die godsdiensten die je hebt. En neem je kruis op en volg mij. Nee, net als die Jood. Hij keurde zich het eeuwige leven niet waardig. Nou, zegt de Heer Jezus. Dan gaan we weer door. En dan ging zijn huis voorbij. Kun je zo doorleven? Luisteraars, kun je zo doorleven? En dat je het werk van Christus maar belachelijk maakt, omdat je niet uit het geloof leeft, maar met die orpas gaat raadplegen. Is dat je leven? Dan leef je nog zwaar onder de wet. Want Rut zegt, ik heb orpen niet nodig. Nee. U kiest mijn hart eeuwig tot me komen. En als dat het niet is, mensen, dan ga je eigen eeuwig bedriegen. Want de vrijmaking in het door Christus, dat is een ware vrijmaking. Want die door Christus is vrijgemaakt, die zal waarlijk vrij zijn. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon niet heeft, is nog steeds onder de toorn Gods. Dat is een oude mens onder de wet. En dat is ieder mens van nature. En met die staatsverwisseling, dan worden we van de staat de duisternis overgezet in het staat van eeuwig licht. Dat is die doorgang door de enge poort. En dan komt die oude mens nooit erheen. Hoor. Nee, gij zijt gestorven. En uw leven is in Christus verborgen bij God. Ja. Gods woord verkondigt ons betere dingen als het vlees voor waar houdt. Toen ze bij Kolbrugge in Utrecht aan de deur belden, woont Kolbrugge hier? Nee, Kolbrugge leeft niet meer. Kijk, dat kan geen ene predikant zeggen in onze dagen, want ze hebben allemaal nog die oude mensen. Dan leeft hij nog. Maar Paulus zegt, ik leef toch niet meer ik. Wat een bevrijdende leer is dat. Dan komt Gods volk in de oceaan van genade terecht. Ik weet het uit mijn eigen leven. En dat houdt de Heer aan, hoor. Daar word je nog steeds in bevestigd. Ten spijt van alle bestrijdingen die er zullen zijn. Van alle aanvallen des duivels die er zullen zijn. Van alle verdachtmakingen. Want de Joden, wedersprekende en lasterende, die maakten het werk van Christus verdacht. Die maakten de bediening van de apostelen Barnabas en Paulus verdacht. Dat zijn die Kleiniaanse lachteraars. En als er dan iemand artikelen van me rondzendt, ja, daar heb ik opdracht voor gegeven. Dat zijn die verdachtmakende Belials. Maar je komt er bij God niet doorheen. Hoor. Met al je vrouwen praat niet. Nou. En de heren hebben vrij werk. Ook onder de heidenen, want hun is de zaligheid toegevallen, omdat de Joden Christus hebben verworpen. En dat was Abraham al beloofd, want daar spreekt Paulus ook van, als die zegt dat die belofte aan Abraham, wij verkondigen u de belofte die tot de vader is geschied, namelijk dat God dezelfde vervuld heeft aan ons, dat was ten eerste de moederbelofte en het was ten tweede de belofte aan Abraham vermaakt, in u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Nou, als de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren. En dan geloofden zoveel als ze geordineerd waren tot het eeuwige leven. Het geloof is ook een toetssteen. Vanzelfsprekend. Het gaat niet zonder geloof. Maar Christus is de eerste. Hij is de oorzaak van onze rechtvaardigmaking. Want hij is gestorven om onze zonde. En hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Hij heeft het alles verworven. Daarom mag er vrijelijk vergeving der zonde gepredikt worden in zijn naam. Er is vergeving. Altijd bij hem geweest. Die sprocht de Heere met beving. Recht kinderlijk geweest. Amen. Heere, uw leer is niet voor tweelei uitleg vatbaar. En toch is die al heel de wereldhistorie vervalst. Maar door enkelingen verdedigd. Gelijk naar apostel Paulus. Zoveel lagen en aanvallen van de vrome Joden heeft ondervonden. Nochtans staande gebleven in hem. Die gezegd heeft, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Het is altijd een aangevochten volk, uw volk. Een hevig bestreden volk. En nochtans zet gij ze zo durig weer in die ruimte. Door welke zij van Christus in die ruimte zijn gezet. De vrijmaking in en door Christus. Vrij van de zonde, vrij van de wet. Vrij van de dood, want het is alles verslonden door de dood van Christus. Om in hem eeuwig te leven. Heer, kom haastig weder, o, dat gij het volk der Joden, de beminde om der vaderen wil, tot waarachtige bekering zou brengen. Ook als alle landen zich tegen hen zullen keren, want dat is nou al aan de gang. Dat gij ze waarachtig zou komen te bekeren. Dat daar uw volk wereldwijd door versterkte verblijd mag worden. Door de vervulling, door het zien en horen van de vervulling van de belofte aan Abraham vermaakt. Om Jezus willen aan. Gemeente, nog vers 11 van Psalm 21. Want tegen u heeft dit geslacht een godloos kwaad besloten. En met zijn bondgenoot een schandelijke daad bedacht. Doch al dat listig roem zal leed nog hinder doen. Het 11e zangvers van Psalm 21.
Thank you. Thank you.